Hey, lieve mensen, van harte welkom en superleuk dat jij luistert en kijkt naar deze aflevering van de Gelukskast. Vandaag is er een speciale gast voor jou en hij zit al helemaal klaar, zoals je kunt zien. Keanu, superleuk dat jij van de partij bent. Dankjewel voor je tijd en zou je jezelf even kort willen voorstellen?
Yes, zeker. Dankjewel, Inge. Heel leuk dat ik met jou in gesprek mag vandaag. Ja, wat je zegt, mijn naam is Keanu Shin. Ik ben 28 jaar oud en ik woon op dit moment in Nijmegen. Ik kom ook uit Nijmegen. Het is voor mij een beetje de basics, denk ik, niet heel erg interessant. Maar over mijzelf, wat ik doe en waar ik op aanga, ik ben heel veel bezig met gezondheid. Voor mezelf, dus op verschillende factoren eigenlijk, leefstijlgericht voornamelijk, heb ik ook mijn werk van gemaakt. Dus mijn doel is eigenlijk om anderen te inspireren, om ook bewust en gezond te leven. Met eigenlijk maar één doel, en dat is zo lang mogelijk met veel energie het leven leven en daar het maximale uit te kunnen halen. Dus dat is een beetje wie ik ben, wat ik doe, maar ik denk dat we daar nog zeker meer over gaan praten tijdens dit gesprek.
Wauw, wat een mooie intro van jou, dankjewel. En al zeg je meteen ook een leven lang, eigenlijk dus zo vitaal mogelijk oud worden.
Ja.
En ja, dat is voor heel veel mensen heel aantrekkelijk, want tegenwoordig zijn we allemaal, of met velen, al tegen de 40 chronisch ziek. Dus wat is daar dan jouw gedachtegang over? Van hoe kunnen die mensen dan wat meer vitaal oud worden?
Ja, hele belangrijke vraag, denk ik. De vraag van de huidige moderne maatschappij. Ja, wat ik vaak aangeef als ik in mijn werk bezig ben hiermee, is wat ik heel erg veel om me heen zie. We hebben een wereld vol eindeloze mogelijkheden. We weten steeds meer, we kunnen steeds meer, zeker met alle technologische ontwikkelingen. En toch zien we dat we eigenlijk steeds op jongere leeftijd ziek worden. We kunnen wel ouder worden en de cijfers geven aan dat we ook ouder zijn als we doodgaan. Maar we zijn wel jonger ziek en jonger afhankelijk van medicijnen, pillen en dergelijke. Met ook steeds meer zieke mensen. Dus dat is een hele grote uitdaging. En waar ik denk dat het toen voornamelijk in zit, zijn juist die eindeloze mogelijkheden waarin we onszelf een beetje verliezen. We zijn voor mijn gevoel constant aan het gaan, alleen maar bezig met de bestemming. En als we eigenlijk die vooraf bedoelde bestemming hebben bereikt, dan zijn we alweer bezig met de volgende bestemming. Zonder eigenlijk bezig te zijn met het nu en ook bewust te leven. En ik denk dat dat heel erg veel impact heeft op lichaam en geest. En dat dat zich kan uiten door ziek zijn of ziek worden. Dus daarin denk ik dat het heel erg belangrijk is om af en toe te vertragen. En juist minder bezig te zijn met waar we naartoe gaan. Meer met waar we nu zijn. Stil te staan bij de dingen die we doen. En ook heel erg te focussen op de basics. Dus juist in een wereld waar steeds meer nieuwe dingen mogelijk zijn, verliezen we volgens mij een beetje de basis uit het oog. En in mijn oog is de basis de natuur. En hoe we altijd hebben geleefd in lijn met de natuur. En dat klinkt nu misschien een beetje vaag voor de luisteraar, maar wat ik daarmee bedoel is, als je terugdenkt aan honderden duizenden jaren geleden, dan zien we dat we eigenlijk heel erg buiten leefden in de natuur, in de tijd van de jaren verzamelen. Bijvoorbeeld, daar refereer ik vaak naar, maakten we hele andere keuzes dan nu. En natuurlijk kunnen we niet meer precies hetzelfde leven als toen, maar de basis, dus hoe ziet een dag er in de basis uit? Kom je in beweging om je eigen eten te regelen? Wat eet je? Zijn dat natuurlijke producten of zijn dat door de mens gemaakte producten? Ben je veel buiten of ben je veel binnen? Verbind je met mensen of doe je alles alleen? Weet je, dat soort elementen denk ik dat we een beetje uit het oog verliezen, maar die de basis vormen om uiteindelijk gezond en energiek oud te kunnen worden.
Yes, 100%. Ik hoor al heel veel dingen waarvan ik denk, oh, dit is zo interessant. En eigenlijk is het ook zo, gek. Maar tegelijkertijd misschien ook logisch dat wij meer en meer van die basis verwijderd zijn geraakt. Door al die technologieën, al die ontwikkelingen. Zeker de afgelopen, alleen al 100 jaar. Als je daarnaar kijkt, dan, we worden steeds meer gerobotiseerd.
Ja, absoluut.
En draai meer een programmaatje ook af.
Voor mijn gevoel wel. Kijk, we hebben heel veel tools om met elkaar te verbinden. En we zijn ook met steeds meer. Maar voor mijn gevoel zijn we steeds minder in verbinding met elkaar. Juist omdat we ook heel erg veel alleen aan het doen zijn. En eigenlijk met alles wat we doen zijn we afhankelijk geworden van technologie. Dus van schermpjes en dergelijke. Nu nemen wij toevallig deze podcast online op, maar we hebben elkaar natuurlijk de vorige keer live gezien. Toen hebben we het ook heel erg gehad over wat die verbinding met elkaar doet. Over die dag bijvoorbeeld waar we elkaar hebben ontmoet, waarbij een groep mensen samenkomt om met elkaar in verbinding te zijn en te leren over gezondheid, daarmee aan de slag te gaan. Dan zie je wat dat voor verschil maakt, terwijl we eigenlijk de hele week door achter schermpjes zitten. Dus Ja, daarin eigenlijk kan ik me heel erg vinden in wat je zegt, dat we de verbinding een beetje verliezen met elkaar. En dus met die elementen van de natuur.
Ja, mooi. En dan Keanu, ik ben heel nieuwsgierig. Tenminste, zei ik jouw naam nog goed?
Ja, zeker,
Okay,
zeker.
yes. Heel nieuwsgierig. Hoe ziet zo'n dag er voor jou uit? Gewoon vandaag bijvoorbeeld. Hoe ben jij opgestaan? Heb je een bepaalde intentie gezet? Ben je meteen de natuur ingedoken? Hoe ziet zo'n dag eruit voor jou?
Ja, toevallig is vandaag een iets andere dag dan normaal gesproken. Dus misschien dat het leuk is om een normale dag een beetje voor je te zetten.
Ja, zeker.
Dus als ik opsta, dan is eigenlijk het allereerste wat ik doe, is mijn bed even opmaken. Dat is iets heel kleins. Ik zeg niet dat iedereen dat moet doen. Maar dat komt voort uit iets wat ik ooit heb gelezen en gezien. Dat is het allereerste wat de Navy SEALs in Amerika moeten leren, een opleiding. En het idee erachter is eigenlijk. Zij moeten het dan helemaal spik en span doen. Maar het idee erachter is, als jij vanaf het begin van de dag bepaalde taken, ook al zijn het hele kleine dingen, gedisciplineerd kan voltooien, dan zet dat een bepaald gedrag in gang. En dat gaat jou helpen de rest van de dag om ook andere grotere taken gedaan te krijgen. Dus dat vind ik wel een hele mooie gedachtegang. Oh, trouwens, niet snoezen. Volgens mij ik weet niet of we gaan over slaap gaan hebben. Daar
Ja,
ga ik heel
100%
complex over.
tuurlijk,
Oké,
hè.
top, ja. Maar niet snoezen. Dus dat zeker niet. En op een regelmatige bedtijd opstaan. Dus ik sta eigenlijk altijd 6:15 sta ik op.
Met of zonder wekker dan?
Deze tijd van het jaar zeker zonder wekker. Dus ik ben eigenlijk altijd voor de wekker al wakker. Maar ik kom om 6:15 uit bed. Dus dat is mijn routine geworden. Ik moet wel heel eerlijk zijn, in de winter, wanneer het nog donker buiten is, dan heb ik op dat tijdstip ja, vaak wel een wekker nodig om uit bed te komen. Ja. Dan sta ik op. En het eerste wat ik doe is dan even een koude douche nemen in de ochtend. Daarbij, voor degenen die dat al doen, die zullen weten waarom dat heel fijn is. En dan begin je de dag lekker energiek. De bloeding wordt gestimuleerd, onder andere naar je brein. Dus dat vind ik zelf ook wel fijn. En het is ook weer een overwinning die je boekt in de ochtend. Maar yes,
Ja.
je kan voor het warme water gaan, maar ik kies toch het koude water. Overigens wel belangrijk, ik let dan wel erg op mijn ademhaling. Dat het wel stressreactie veroorzaakt in mijn lichaam. Dus rustig via mijn neus naar mijn buik ademen. Om dat weer een beetje te kalmeren. En dan drink ik altijd minimaal 1 en in de zomer 2 grote glazen Keltisch water. Echt om mijn lichaam te hydrateren. Dus als we het hebben over energie, wat ik in het begin aanhaalde. Hoe begin ik mijn dag energie? Nou, mijn lichaam heeft daar gewoon echt water voor nodig. Dus daarmee begin ik dan altijd. En ik heb een hond. Dus
Ah.
ik moet er 's ochtends sowieso uit. Maar dat is voor mij heel fijn, omdat ik dat kan combineren. En dan ben ik gelijk buiten. Heb ik gelijk blootstelling aan daglicht, wat ook voor je gezondheid weer heel erg belangrijk is en allerlei gezondheidsvoordelen heeft. En wellicht dat we die nog kunnen aanstippen in het gesprek, maar dat vind ik heel fijn. Ik merk dat ik dan gelijk eigenlijk wakker aan het worden ben. En als ik dan weer thuis kom, dan een beetje afhankelijk van hoe snel ik naar werk moet. In principe ben ik redelijk flexibel daarin, maar stel dat ik een afspraak heb, dan heb ik niet zoveel tijd meer. Maar stel dat ik even rustig aan kan doen, of dan lees ik wat bladzijden uit een boek, of ik doe nog wat stretches. En dan begin ik eigenlijk aan mijn dag. En dat ziet eruit dat ik de auto pak, naar werk rijd. En daar begint het dan.
Mooi. En belangrijk ook is dat jij je werk leuk vindt.
Absoluut, ja, zeker, ja.
Want dat is ook een grappige, ja, grappige, helemaal niet grappig eigenlijk. Maar hoeveel mensen ik spreek die eigenlijk zeggen, dit is het niet helemaal. En dag in dag uit met toch wel een tikkie tegenzin naar dat werk moeten gaan.
Ja,
Nou.
gebeurt volgens mij enorm veel. Ik zie dat ook wel veel om me heen. Ik moet zeggen, ik heb het zelf in mindere mate ervaren dus toen ik klaar was met mijn opleiding. Ik heb de hotelschool gestudeerd. Toen was ik een beetje zoekende. Wat ga ik doen? Hadden toevallig volgens mij ook over in Maastricht heb gestudeerd. Van ja, wat ga ik nou doen? Wat ik nu doe is niet echt per se logisch na de hotelschool. En toen ben ik begonnen met echt een kantoorbaan, 9 tot 5. Ook was ik achter mijn laptop bezig, dus met systeemwerk en dergelijke. Maar dat ik in mijn proefmaand al, dus echt een hele korte periode, merkte ik gewoon wat het met mij deed. Met mijn energieniveau, hoe ik in mijn vel zat, ook pijntjes en dergelijke. Dat ik gewoon met tegenzin eigenlijk naar mijn werk ging en daar zat. En dat was natuurlijk niet na 1 week al zo, want in het begin is het altijd even zoeken. Maar na 2,5 week had ik al wel het gevoel, dit is het gewoon niet voor mij. En dat uitte zich op verschillende manieren. Ik denk dat veel voorkomt, ja. En ik denk dat dat ook echt een key onderdeel is van. Wat ik in het begin aanhaalde, van hoe word je energiek oud, vitaal leven. Heel vaak kijken we eigenlijk alleen naar de leefstijlfactoren. Van wat eet je, hoe vaak beweeg je, hoe slaap je. een stukje stressmanagement. Maar een stukje zingeving is denk ik, ja, dat is de basis. En waarom sta je iedere dag naast je bed? En gaat dat vlammetje in je aan of niet? Als je dat niet hebt, ja, hoe lang ga je dat dan volhouden? En gaat het zich dan ook uit op je lichaam? Dus wat je aanhoudt, superbelangrijk punt, denk ik.
Yes. Ja, en hier zit dan tegenover jou een ervaringsdeskundige. Want ik ben zelf ooit thuis komen te zitten met burn-out verschijnselen. En hoe ik het zie is eigenlijk als je lange tijd met je hoofd je hart negeert, word je keihard door je lichaam geconfronteerd. En dat ervaren tegenwoordig hoeveel mensen wel niet. Ja, een heleboel in ieder geval. Maar goed, daar kunnen we ook op inzoomen. Alleen wil ik eigenlijk een klein beetje een andere kant op met jou. Dus back to the basic. Waarom is het voor mensen zo belangrijk om naar buiten, buiten, buiten te gaan?
Ja, mooi. Ja, dit is. Ik ben veel bezig met slaap. Dus voor degene die dat misschien niet weet, ik ben ons team. Ik werk als trainer eigenlijk. Wij trainen bedrijven. Bedrijven, maar ook particulieren. Dus ook als je niet aan een bedrijf gekoppeld bent, maar je wil gewoon leren over gezondheid, we bieden trainingen daarover aan. En dat gaat over verschillende facetten binnen leefstijl, gezondheid. En ik richt me voornamelijk op slaap. Dus heel vaak vragen mensen aan mij. Mensen zijn op zoek naar quick fixes. En dan vragen mensen aan mij: wat is de beste tip die je kan geven om beter te slapen? En dat is heel moeilijk, want het is niet één de beste tip. Maar heel vaak in mijn top 3 komt meer en langer. Of moet ik eigenlijk zo zeggen, eerder en vaker en langer blootstelling aan daglicht op een dag, komt eigenlijk altijd terug. Dus het is mooi dat je die vraag stelt. Waarom het zo gezond is om naar buiten te gaan, zijn denk ik heel veel verschillende redenen. Maar voor mij is de basis dat een van de belangrijkste systemen in het lichaam, noemen we de biologische klok, een klein beetje achtergrondinformatie daarover, dat is een klok eigenlijk die zit in ons brein en die zorgt ervoor dat alle processen die in het lichaam plaatsvinden. Denk aan spijsvertering, hartslag. Dus wanneer kan je eten goed verteren, wanneer niet? Kan je energie opnemen? Je hartslag, is die hoog, is die laag? Lichaamstemperatuur, hormoonhuishouding. Dus hoe jij je voelt, welke keuze je wil gaan maken. En bijvoorbeeld ook je slaap- en waakritme. Dus wanneer krijg jij het gevoel dat je naar bed wil? Wanneer wil je eigenlijk de dag energiek beginnen en activiteiten doen? Al die processen worden eigenlijk aangestuurd door een klok in je brein. En die klok houdt er dan rekening mee. Is het handig om het proces in het lichaam nu plaats te laten vinden als we kijken naar de tijd in de omgeving waar wij zijn? Dus nu is het, hè, bij ons in Nederland is het net 9:30 geweest. Nou, als het goed is voor iedereen die nu in Nederland wakker is geworden, wakker is en aan het werk is, is het lichaam nu bezig met allerlei activiteiten, energieke processen plaats te laten vinden, zodat wij kunnen werken, kunnen sporten, eten kunnen vinden, noem maar op. Allemaal dingen die energiek. Die jou een energiek gevoel geven. En wanneer het straks vanavond laat is en donker is, dan zou je eigenlijk het gevoel moeten krijgen dat je lekker naar bed wil. Dat je je klaar gaat maken voor rust en ontspanning. Nou, die klok probeert dat dus zo goed mogelijk af te stellen op de omgeving. Maar daarvoor heeft het een superbelangrijk signaal nodig. En dat is daglicht. En daglicht is het allerbelangrijkste signaal voor die klok. Om te weten, nou, hoe laat is het nou eigenlijk buiten? Dus wat gaan we binnen plaats laten vinden? En een extra reden waarom het zo belangrijk is, want heel veel mensen misschien denken, ja oké, maar als ik toch naar buiten kijk, is het toch licht, dus dan weet mijn lichaam dat toch. Nou, extra belangrijk waarom je dat zo vroeg mogelijk wil doen, is dat blijkt uit onderzoek dat eigenlijk de interne processen zichzelf ongeveer iedere 24,5 uur herhalen. En dat verschilt een beetje per persoon, bij de ene is wat langer, bij de andere wat korter. Terwijl de klok van de buitenwereld herhaalt zichzelf iedere 24 uur. Dat noemen wij een dag. Dat betekent eigenlijk dat in de ochtend, wanneer het buiten een nieuwe dag is geworden, onze interne klok nog een half uurtje langer door wil tikken, gemiddeld genomen. Dan wil je eigenlijk direct naar buiten dat signaal binnenkrijgen, zodat die klok zich weer gelijk kan zetten met de omgeving. Dan loop je eigenlijk weer helemaal synchroon. En blijkt dat jouw ogen eigenlijk, daar zitten receptoren in, die zijn lichtgevoelig. En die moeten dus dat licht binnenkrijgen om dat signaal te geven.
Dus dit heeft geen zin als ik hier naar dit raam ga.
Nee, ja, kijk, als jij raam nu open zou zetten, want de ruiten die blokkeren best wel een hoop, dan scheelt het al een hele hoop. Maar nu noem ik eigenlijk één voordeel van het licht. En het licht heeft zoveel meer voordelen. Jouw huid heeft ook lichtreceptoren. Dus het is ook bijvoorbeeld betrokken bij de aanmaak van vitamine D, aanmaak van het gelukshormoon serotonine. Dus om überhaupt lekker in je vel te zitten en gezond te zijn, moet je gewoon naar buiten en achter een raam zitten. Is zeker in Nederland, daarvoor is de zonkracht gewoon niet sterk genoeg om dat eigenlijk op te pakken.
Je hebt het heel mooi uitgelegd, dus dank je wel voor je uitleg dat de mensen wat meer begrijpen de waarom erachter. Nou ja, zelf probeer ik, nou, ga ik iedere ochtend ook zo snel mogelijk naar buiten. En dan niet met een glaasje Celtisch zout, maar ik heb een eigen glaasje met appelazijn, weet je wel. Meer een vrouwendingetje, denk ik. Maar goed, dan is de vraag van de mensen ook, hoe lang is eigenlijk het advies? Want ja, bij mij is het vaak oké, 2 minuten en dan doei, ga ik er naar binnen.
Ja. Kijk, ik zou zeggen, meer is altijd beter in deze zin dat wanneer jij 2 minuten naar buiten kan gaan, in plaats van dat je nu helemaal niet naar buiten gaat, doen. Dat is altijd winst. Dan geef je je lichaam in ieder geval een signaal wat je nodig gaat hebben. Maar voor echt het synchroniseren van die klok, het is een beetje moeilijk te zeggen, want niet iedere klok werkt ook hetzelfde voor iedere persoon, afhankelijk van hoe helder het buiten is. Maar een vuistregel die je zou kunnen aanhouden is tussen de 10 en 25 minuten in de ochtend blootstelling aan daglicht is ideaal. En waarbij je dan 10 minuten kan aanhouden wanneer het een hele heldere blauwe dag is. Iets waar we nu op hopen, maar dat hebben we nog niet helemaal. Maar op een bewolkte dag, zoals het eigenlijk de afgelopen week wat meer is geweest, dan zit je toch wel wat dichter richting de 20, 25 minuten.
Oké, okay, yes. Ja, duidelijk. Dankjewel. En dan heb ik het dan ja, in mijn gedachten meteen ook over slapen met mezelf. Dan denk ik, ja, ik zal over denken, oké, schermpjes natuurlijk, dit wat we nu doen, natuurlijk allemaal niet natuurlijk.
Nee.
Hoe kunnen mensen ervoor zorgen, en dat heeft dan in mijn ogen ook wel te maken met het hele stuk buiten daglicht en slaapverhaal, dat ze in de ochtend niet kapot moe wakker worden, want dat hoor ik ook van allerlei mensen, coaches ook, die zeggen Inge, op. Ik ben zo gaar in de ochtend, geen energie, maar dat ze juist wel vol energie wakker worden.
Ja. Ja, mooie vraag. Hoe lang hebben we de tijd?
Ja, kort samengevat wat jouw beleving is, Akien. Je moet, moet niet alles weggeven, hè? Dus,
Nee, sure. Nee, ik ga even delen wat ik denk dat het belangrijkste is om rekening mee te houden om uiteindelijk beter te slapen, zonder te diep in de materie te duiken of een te uitgebreid antwoord van te maken. Het zijn eigenlijk twee dingen. Dus we blijven even bij de biologische klok die ik net aanhaalde. Om die klok goed te laten werken en er dus voor te zorgen dat jij op het juiste moment, bijvoorbeeld in de ochtend, het signaal krijgt: yes, energie, nieuwe start van de dag, ik heb er zin in. En in de avond, dus, oeh, nou, ik ben nu eigenlijk wat toe aan mijn slaap. Om die twee signalen op het juiste moment te krijgen, dus te voorkomen dat je 's ochtends niet fruitgebonden bent en 's avonds ook eigenlijk niet naar bed wil, is het belangrijk dat je zoveel mogelijk op regelmatige tijden naar bed gaat, maar nog belangrijker, opstaat. Want die opstaattijd is nog belangrijker dan naar bed gaan. Als jij door de week, laten we zeggen, iedere dag om 7 uur opstaat, maar na het weekend denk je, wow, hey, ik laat alle teugels vieren en ik ga in één keer uitslapen tot 12 uur, normaal, dan zorgt dat ervoor dat die klok in de war raakt en dat jij zondag, maandag eigenlijk nog een beetje aan het herstellen bent van wat we noemen die sociale jetlag. Het gaat ervoor zorgen dat je moeilijker in slaap komt, waardoor je in de ochtend ook vermoeid wakker wordt en dus minder energie hebt om op te staan. Dus sowieso belangrijk, denk ik, voor mensen, probeer zoveel mogelijk op dezelfde tijd op te staan. Als daarvan het gevolg is dat je in het weekend een keer eerder op moet staan dan dat je eigenlijk zou willen en je dus moe bent overdag, ga dan gerust in de middag 20, 25, 30 minuten even liggen met je ogen dicht. Dan herstel je weer een beetje en dan voorkom je dat je te lang hebt uitgeslapen en in de avond ook weer later naar bed. Dus dat zou ik zeggen. Maar misschien nog belangrijker voor mensen, en dan komen we terug op wat we in het begin aanhaalden. Ze zijn constant aan het gaan, gaan, gaan. Steeds meer mensen zijn ziek. Probeer het stressniveau overdag ook te beperken. Probeer al overdag bezig te zijn met voldoende momenten van ontspanning. En niet pas een half uurtje voordat je naar bed gaat. Dus wat ik daarmee bedoel, als je naar werk gaat en je bent de hele dag bezig, zet ieder uur even een wekkertje voor jezelf, totdat het de gewoonte is geworden. Dat je even gaat staan, even wegloopt van je bureau, even een ademmomentje inlast, door je neus inademen, leg je handen op je buik. Een minuutje, al is het maar een minuutje. Ervaar dat je echt naar je buik ademt. Verlaag even dat stressniveau in je lichaam. Het liefst doe je dat nog buiten. Als je de tijd hebt, hè, blootstelling aan daglicht. En dan ga je weer terug aan het werk. Maar dat minuutje per uur verschil, even weg van je werk, even ontstressen, zorgt er al voor dat je overdag niet te veel stresshormonen opbouwt en in de avond eigenlijk gewoon te vol zit van ja, stress, dat je eigenlijk niet meer kan slapen en daardoor dus ook vermoeid wakker wordt. Dus dat zijn eigenlijk de twee tips die ik zou kunnen geven.
Ja, thanks. Ja, heel praktische tips. En ik denk natuurlijk ook heel erg aan het stukje dat mensen denken, oh, energieboost. Weet je, boeien dat ik niet zo fantastisch slaap. Maar dan haal ik toch uit die kopjes koffie, die slurpen de hele dag door koffie. Ben jij zelf ook een koffiedrinker, Keanu?
Je hebt mij nou misschien al betrapt, hè? Ik heb net mijn eerste kopje koffie gedronken. Maar zoals je ziet, het is 9:15.
Ja.
En ja, ik drink graag koffie. Ik vind het wel lekker om een zwarte koffie te drinken. Maar ik houd altijd bij maximaal 2 kopjes per dag. En niet later dan 1 uur in de middag. Niet later dan 1 uur in de middag. En niet in de eerste 60 tot 90 minuten van de dag.
Oké. Okay.
Dus eigenlijk
Waarom,
drie regels.
waarom niet zo vroeg? Want dat is wat de meeste mensen wel doen, hè?
Ja, klopt. Ja, de reden daarvoor is eigenlijk, we hadden het net over die klok, die jou het signaal geeft van yes, nieuwe energieke start van de dag. Dat gebeurt eigenlijk heel natuurlijk, als je je houdt aan een aantal regels, zoals op vaste tijd ontstaan. En wat dan gebeurt in je lichaam is, er wordt een hormoon vrijgegeven, cortisol. We noemen dat ook wel het stresshormoon, is niet negatief, dus juist van nature eigenlijk heel belangrijk. En die maakt jou alert. Wat koffie kan doen, cafeïne, kan ook ervoor zorgen dat cortisol wordt vrijgegeven. En wat er kan gebeuren, en dat zie je misschien wel bij mensen om je heen, of misschien heb je het zelf ooit ervaren, is dat wanneer je 's ochtends vroeg direct koffie drinkt, dan word je over een periode van tijd word je er eigenlijk een beetje afhankelijk van. Je gaat eraan wennen dat koffie, cafeïne jou dat gevoel geeft van ik ben wakker, alert, in plaats van dat die klok dat voor jou doet. En daarmee onderdruk je eigenlijk de werking van natuurlijk afgifte van cortisol. En dan word je dus eigenlijk echt afhankelijk. Dus soms vraag ik ook aan mensen van, kom jij de dag fijn door, weet je wel? Heb jij genoeg energie overdag? Ah ja, zeker. En dan vraag ik je, maar heb je dat ook als je koffie een dag is al overstaan? Kan jij koffie een dag laten staan? En als het antwoord dan nee is, ja, dan ben je eigenlijk een soort van afhankelijk geworden van die koffie om die dag door te komen. Ja, dat is de vraag of dat goed is, zeg maar.
Ja. Ja. Ja, jongens, luisteraars, jullie worden weer aan het werk gezet. Wat ook vaak is, is dat mensen al rond 1 uur of 4, of nou, misschien zelfs al, ja wacht, eventjes een stapje terug. Als je kijkt naar jezelf, hoe ziet jouw eetpatroon eruit zo op een dag? Want daar zie ik ook heel veel in gebeuren. Ik wilde al naar naar de energiedips gaan, maar vertel eens even uit eigen ja, praktijk.
Ja. Ja, hoe het voor mij eruit ziet, ik op veel dagen vast ik.
Okay.
Als in 16-8 methode, of ja, niet heel strikt. Het is nu een gewoonte geworden. Maar ik eet 's avonds eigenlijk mijn laatste maaltijd niet later dan op dit moment dan 7 uur ongeveer. Maar in de winter is dat ietsjes eerder. En dan eet ik daarna niks meer. En dan zorg ik ervoor dat ik eigenlijk pas rond de lunchtijd. En bij ons op kantoor, wij lunchen altijd samen, is dat om 12 uur. Dus in die periode eet ik meestal eigenlijk helemaal niks. Dat ga ik heel erg lekker op. Dat is niet altijd gezond, dat is niet altijd goed. Dat is een beetje contextafhankelijk, dus dat vind ik wel belangrijk om te benoemen. Zeker bij vrouwen is dat niet altijd een hele goede keuze. En zeker wanneer je zeg maar de week voor menstruatie en de week van menstruatie, is dat niet altijd een goede keuze om te doen. Daarover misschien later meer, maar daar laat ik het voor nu eventjes bij. Maar ik vast vaak. En mijn eerste maaltijd, dus dat is vaak op werk, dat is mijn lunch, bestaat altijd uit gezonde vetten, dat is dan mijn energiebron, en veel eiwitten, omdat die nodig zijn om te bouwen en herstellen, en wat langzame koolhydraten er. Dus dan kun je denken aan wat groentes, dus bladgroentes, wortel, zuurkool, kimchi, dat soort dingen. Wij eten vaak dat soort groentes en dan daarbij iets van vlees of vis. Dus dan heb ik eigenlijk mijn eerste maaltijd en dat geeft mij voldoende verzadiging en brandstof en voedingsstof eigenlijk om het vol te houden tot mijn diner. Dus ik eet eigenlijk 2 maaltijden. En mijn diner is ook weer bestaande uit vetten, eiwitten en wat langzame koolhydraten. En zelfs als ik tussendoor wel zin heb om iets te eten, dan is het vaak fruit. Maar meestal eet ik dat...
In Mars of Twix?
Nee, zeker niet. Je probeert mij nu ergens op te betrappen, hè? Maar dat... Nee. Practice what you preach, daar geloof ik heel erg in. Ik moet zeggen dat ik het ook gewoon veel lekkerder vind om een stuk fruit te eten dan bijvoorbeeld zo'n reep. Betekent niet dat ik nooit een cheat, om het zo te noemen, heb hoor. Maar dat is geen gewoonte, zeker niet. Nee.
Mooi, dankjewel. En dan die dip bij mensen. Dus je hebt natuurlijk de uitspraak 4 uur kuppensoep. Ja, dat is natuurlijk rotzooi to the max, tot de maan en weer terug. En dan zie ik daar op de achtergrond nog wat klappers staan. Je zei iets van ortomoleculaire geneeskunde, of wat heb je ooit
Klopt,
gezien?
ja. Klopt, ja. Ja, dus ik heb na mijn opleiding wilde ik dus een hele andere kant op. Dus ik moest zelf studie gaan doen. Dus ik heb ortomoleculaire geneeskunde gevolgd. Inderdaad, twee verschillende opleidingen. Het gaat heel erg over voeding en wat voor een impact voedingsstoffen kunnen hebben, ja, op celniveau eigenlijk in je lichaam. Hele interessante opleiding was dat. Maar volgens mij waar je naartoe wilde waren die dips, hè? Dus wat we daaraan kunnen doen, volgens mij.
Ja, zeker.
Ja, dus wat veel mensen ervaren, misschien ook wel bekend voor de luisteraar, is dat je op bepaalde momenten tijdens je dag, vaak je werkdag dan, schooldag, dat je dan eigenlijk gewoon even geen energie meer hebt en liefst eigenlijk of een kop koffie drinkt, ofwel ja, gaat snacken eigenlijk om je lichaam weer energie te geven. En vaak zijn die snacks dan ook nog eens koolhydraatrijk of suikerrijk, zoals we dat zeggen. Heel erg herkenbaar voor veel mensen. En wat er eigenlijk is gebeurd in het lichaam, ik denk dat dat belangrijk is om te begrijpen voordat je snapt waarom je een bepaalde keuze wil maken. Jouw lichaam, wanneer jij koolhydraten eet, dus dat is eigenlijk een verzamelnaam voor suikermoleculen. En koolhydraten komen voor in, ja, heel veel bewerkte producten die we eten, maar bijvoorbeeld ook in fruit of in groente, daar zitten bijvoorbeeld ook koolhydraten in. Dan gaat jouw lichaam dat product wat je binnenkrijgt afbreken tot kleinere moleculen die we kunnen gebruiken eigenlijk als energie. En zo'n koolhydraatmolecuul die we dan eigenlijk hebben afgebroken noemen we glucose. Dat komt dan in je bloedbaan terecht en dat is eigenlijk suiker in je bloed. Dan kan je lichaam gaan inzetten als energie. En als het goed is, is jouw bloedsuikerspiegel, dus hoeveel suiker is aanwezig in je bloed, de hele dag door redelijk constant. Een beetje afhankelijk van hoeveel je eet en hoeveel je beweegt, maar het zou tussen een bepaalde norm moeten blijven. Kom je erboven, wordt het ongezond, niet fijn voor je lichaam. Kom je eronder, ervaar je die energiedip. En wat er dan gebeurt, krijg je stress, meer stresshormonen. En gaat jouw lichaam jou sturen naar suikers. Want dat is de snelste manier om weer, ja, energie te ervaren. Dus je wil eigenlijk voorkomen dat je in die rollercoaster van pieken en dalen komt. Want het is heel moeilijk om daaruit te komen. En hoe komt het toch dat mensen daar vaak in komen? Dat komt eigenlijk omdat we heel erg veel koolhydraten eten. Al bij de eerste maaltijd. Daarna ook de hele dag door. Dus denk maar eens als je dit hoort aan wat jouw eerste maaltijd eigenlijk is. Nou, zijn het bijvoorbeeld boterhammen met beleg? Nou, boterhammen bevatten vaak wel snelle koolhydraten. Afhankelijk van het beleg, als het zoet is, is het al helemaal snel. Eet je bijvoorbeeld iets van fusilli, muesli, granola, dat soort producten. Nou, die zijn vaak sterk bewerkt, ook met suikers erbij. En dan kan het zijn dat jouw bloedsuikerspiegel al gelijk door het plafond heen schiet en dan een crash krijgt. Dus wat je eigenlijk zou willen doen, is bij de eerste maaltijd, of dat nou je ontbijt is of je lunch, focussen op langzame koolhydraten, waardoor je niet zo snel zo'n piek gaat krijgen en dus ook geen dip. En in ieder geval altijd eiwitten en vetten, omdat dat eigenlijk voor verzadiging zorgt en een rem is op die stijging van je bloedsuikerspiegel. Dus ja, dat zou mijn tip zijn om te voorkomen dat je dips gaat krijgen in je eerste maaltijd. Zorg dat die verzadigd is, compleet, vette eiwitten en als je koolhydraten toevoegt, langzame koolhydraten.
Ja. Ja, mooi. En ik denk dat heel veel mensen al met alle informatie die je deelt heel erg vooruit kunnen. Alleen het is altijd de just do it mentaliteit. Want het klinkt niet als, wow, waar moet ik in godsnaam beginnen? En ja, weet je, ook vaak een beetje sceptisch, het zal wel allemaal. Ben jij ooit ergens ook begonnen met, ja, daarom was ik naar die klappers aan het wijzen. Daar vertelde je straks al over. Waar is dat voor jou begonnen, dat stukje meer bewustwording?
Ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Ik weet niet of er één punt was waar dat gebeurde. Ik kan je een klein beetje mee terugnemen in de tijd. Ik ben wel altijd bezig geweest met, nou, ik wil niet per se zeggen gezondheid, maar vooral met sport en voeding. Ik vond eten gewoon heel interessant. Vooral in de keuken ook gewerkt. En ik ben altijd bezig geweest met sporten, maar niet per se met het oog op optimale gezondheid. Ik vond het vooral leuk om te doen. En in mijn hotelschooltijd, mensen zullen het misschien weten, hotelschool, studententijd is heel anders dan hoe ik dat nu doe, hoe mijn leven er nu uitziet. Is dat ook heel erg naar beneden gaan, mijn gezondheid. Als in, ik was een stuk zwaarder dan ik nu ben. Ik was best wel stevig. Ik feestte veel. En Er was veel alcohol door de week ook, studentenleven. En op een gegeven moment, na mijn studie, merkte ik wel dat ik gewoon niet zo fit was. En dat bedoel ik niet per se het esthetische aspect, dus hoe ik eruit zie. Maar hoe ik me voel, dan hoe ik zou willen zijn op die leeftijd. En ik denk dat daar ergens in die periode is wel wat meer bewustzijn ontstaan van, hey, weet je, ik moet hier wel wat mee doen. En dat is wel heel stapsgewijs gegaan. Dus ik wil ook zeker niet, als je luistert, je het gevoel geven van je moet alles in één keer gaan aanpakken. Zeker niet. Want ja, dat is, ja, waar moet je beginnen? Is super moeilijk. En juist klein beginnen. En ik denk namelijk dat je daarmee een domino effect in gang kan zetten. Dus stel dat je dit luistert en je hoort verschillende dingen, zou mijn vraag aan jou zijn: wat van wat je hoort lijkt je het leukst? Lijkt je ook iets waar je het beste nu mee aan de slag zou kunnen gaan? Ook al is het maar één klein dingetje. Kies dat dan uit. En stel dat dat een nieuwe gewoonte is geworden en je merkt dat dat een positieve impact heeft op jou. Dan gaat vanzelf het tweede domino steentje vallen. Daar geloof ik heilig in. Dus begin gewoon ergens met een kleine stap. En de rest gaat vanzelf volgen.
Mooi. Dankjewel. Ja, je hebt natuurlijk een vrouw tegenover jou zitten, Kian. Die ook wel eens last heeft van hormonen. Maar dan is de vraag, is dat eigenlijk wel nodig? Want heel veel vrouwen, ja, ook gisteren weer tijdens een live dag met een van de coaches die ik dan begeleid. Ja, hè, dan heb ik dan één keer in de maand toch last van de hormonen. We gooien het toch wel snel op die hormoontjes.
Ja.
De vraag aan jou is eigenlijk, is dat nodig of niet?
Ja, hele mooie vraag. Super relevant topic, denk ik. Ik denk het niet. Als in, kijk, het lichaam van een vrouw en het lichaam van een man verschillen gewoon heel erg. Dus ik ben geen ervaringsdeskundige en daarvoor wil ik dus ook de vrouw geen woorden in de mond leggen. Ik kan daar niet zo op die manier over meepraten. Maar van wat ik, moet ik heel eerlijk zijn, van wat ik om mij heen hoor en zie, de klachten die voorbij komen, de manier hoe vrouwen er echt last van hebben, iedere maand weer opnieuw, en soms zelfs ook heel onregelmatig, kan ik me haast niet voorstellen dat het nodig hoeft te zijn om er zoveel last van te hebben. En ik zie ook succesverhalen om me heen, waarbij vrouwen een manier hebben gevonden om er op een andere manier mee om te gaan, waardoor ze niet meer de klachten ervaren als voorheen. En dat betekent natuurlijk niet dat je er nooit last van hebt, maar niet meer zo heftig als voorheen. Moet ik wel heel eerlijk aan toevoegen, dit stukje ligt wel buiten mijn expertise, dus inhoudelijk kan ik er niet te veel over zeggen. Maar ik weet dat er heel veel goede boeken zijn geschreven hierover. Dus mocht een vrouwelijke luisteraar het heel interessant vinden om hier dieper in te duiken en verder te komen dan een afspraak bij de huisarts en dan misschien weer iets voorgeschreven te krijgen, denk ik dat het ook heel goed is om er zelfstudie naar te doen en iets verder te kijken dan wat we online lezen of weten vanuit een gesprek met de huisarts bijvoorbeeld, of wat normaal is nu in de maatschappij. En te kijken wat er wordt geschreven in de boeken over hoe het lichaam eigenlijk echt werkt in die periodes.
Ja.
En ja, daar dan uiteindelijk zelf mee te experimenteren om te kijken okay, welke keuzes kan ik zelf maken.
Zeker, ja, ik experimenteer er zelf dus ook op los. En mijn cyclus is ooit echt iets van 48 dagen geweest. Weet je, dan ja, ineens 48, dan weer 37, dan weer 50. Ja, echt wel pittig, dus... ja, inderdaad, misschien heb je nog wel goede boekentips, want ik ben zelf hier ook altijd mee bezig met dit onderwerp. En überhaupt de menstruatiecyclus, je zegt ook dat stukje vasten. Heel veel vrouwen denken, oh, dat is fantastisch goed, en vasten erop los. Maar dan vertel je straks ook, ja, daarnet ook iets over, van hey, dat is niet altijd voor een vrouw misschien de juiste keuze, zeker niet bepaalde weken. Kun je daar wel iets
nee.
over vertellen, iets meer uitleg over geven?
Ja, ik zal proberen dat stukje om het iets toegankelijker te maken, een klein beetje wat meer basic te houden, zonder te veel in de vaktermen te gaan.
Ja.
Kijk, hoe je het eigenlijk moet zien, en dat zul je denk ik ook wel ervaren als je als vrouwelijke luisteraar dit hoort, is je gaat door verschillende fases en je merkt dat je lichaam per fase eigenlijk, en er zijn er natuurlijk vier, maar per fase eigenlijk hele andere behoeftes aangeeft. En dat is dan wat mensen volgens ons zeggen van ja, de hormonen vliegen alle kanten op en mijn emoties en dergelijke. Maar je lichaam heeft gewoon daadwerkelijk iets anders nodig. En als jij gaat vasten, dan geef je lichaam een stressor. Dit is ook zo voor mannen hoor. Het is een stressreactie voor je lichaam die er plaatsvindt. Dus je moet het zo zien. Jouw lichaam is eigenlijk op zoek naar voedingsstoffen. Een stukje veiligheid. En als je terugdenkt aan de jaren verzamelen. Als jouw lichaam een tijdje lang geen voedingsstoffen binnenkrijgt, dan moet er wel wat veranderen in je lichaam. Want je moet op zoek gaan naar voeding. Anders ga je op een gegeven moment natuurlijk dood. Dus wat gaat je lichaam doen? Die activeert eigenlijk meer de stressstand van je lichaam, waarbij er dus ook meer stresshormonen vrijkomen om ervoor te zorgen dat jij aan kan staan, alert kan zijn, eigenlijk om op zoek te gaan in de natuur naar iets wat je kan eten. Nou, vroeger was dat super fijn, want dat hielp jou om iets te vinden en dan kon je dat opeten en dan was je weer oké. Nou, vandaag de dag, als jij dat in die stel je staat ochtends op en je lichaam gaat al door een bepaalde fase heen waar het keihard aan het werken is voor jou en je geeft het een andere stressor, vaste. Dan moet je je voorstellen dat in die ochtend cortisol eigenlijk extra wordt geactiveerd. Ja, want je moet eigenlijk op zoek gaan naar voeding, stress op stress. En je gaat ook nog eens naar je werk, je komt op je werk aan, je vliegt je werkdag aan. Nou, over het algemeen ervaren mensen al best wel wat druk vanuit werk. Dus ook weer een stressor erbij. Nou, wat er dan gebeurt met die stresshormonen, die vliegen eigenlijk door het plafond heen. En dat is niet wenselijk, zeker niet in die periode waar je dan doorheen gaat. Want het is weer een belasting voor je lichaam. En dat stresssysteem is enorm krachtig. Dat kan heel veel andere systemen binnen je lichaam gaan domineren. En dat kan ten koste gaan van je gezondheid. Dat begint in het begin al met hoe energiek jij je voelt, hoe lekker jij in je vel zit. Maar op lange termijn kan dat ten koste gaan van veel meer dan dat.
Ja, en dat doet me meteen ook denken, Keanu, aan mannen die bijvoorbeeld met een burn-out thuis komen te zitten. En dan volle gas denken dat bewegen in de zin van heel veel krachttraining, weet je wel, naar de sportschool te gaan, dat de manier is om te herstellen, zeg maar, van zo'n burn-out. Dat zie ik om me heen gebeuren.
Ja.
Is dat, in mijn optiek is dat dan ook volle bak stress geven aan dat systeem. Zie ik dat goed?
Ja, ik ben het met je eens, zeker. Ja, dus ook een heel intensieve workout, hoe gezond het ook is om krachttraining te doen, of om een rondje te gaan hardlopen, laat ik dat vooropstellen. Het is wel een stressor voor je lichaam. En over het algemeen zou je lichaam in staat moeten zijn om van die stressor weer te herstellen. Dat is ook de reden waarom het zo gezond is, want je geeft een stressor, je herstelt ervan, je wordt er sterker van. Je bent weerbaarder. Maar als je al vol zit met stress, dus als we het hebben over je gaat al door een burn-out periode heen. Nu klinkt het alsof ik het een beetje bagatelliseer, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar je bent in een burn-out terechtgekomen of je ervaart burn-out symptomen. Dan heeft jouw lichaam al een bepaald punt bereikt waarvan het niet meer zo makkelijk kan herstellen. En als je dan dus weer een stress op toevoegt, dan is het weer stress op stress. En dan kun je dingen eerder erger maken dan dat je dingen aan het oplossen bent voor jezelf.
Ja. Ja, dat is bij mij in de omgeving gaande. Dus dat is wel een mooie om nu dat van jou ook te horen. Dat niet altijd de juiste weg is op dit moment.
Nee, zeker niet. Dus ik denk belangrijk voor mensen om in te zien dat als je op dat punt bent gekomen waar je lichaam signalen geeft, hoe graag je ook vooruit wil, dat snap ik heel goed, je wil weer herstellen, is het in zo'n situatie vaak de kunst om een paar stapjes terug te kunnen doen. Eerst, om uiteindelijk weer eentje vooruit te kunnen zetten. En dan moet je er misschien weer drie terug doen om uiteindelijk weer uiteindelijk twee vooruit te kunnen zetten. Maar uiteindelijk kom je wel vooruit. Maar je moet wel eerst vertragen. Want je kunt niet te hard gaan. Want dat heb je al een te lange tijd gedaan.
Mooi, dankjewel. Ik denk dat mensen wel kan inspireren en motiveren om juist niet zo op dat gaspedaal te trappen, maar inderdaad op de rem.
Ja, mooi.
En zo zie je in ieders mensenleven zijn er natuurlijk dingen gaande. En iedereen maakt groot of kleine dingetjes ook mee, waardoor hij of zij vandaag de dag is wie hij of zij is, zoals jij ook. Zijn er voor jou misschien keerpunten geweest of dingetjes geweest waar je tegenaan bent gelopen in je leven, waardoor je bent gaan veranderen op bepaalde vlakken? Of heb je dat nog niet zo meegemaakt?
Jawel hoor. Er zijn best wel wat obstakels geweest. Hè?
Ja.
Maar om er eentje te noemen, zeker in lijn met wat we net hebben besproken, waardoor ik ook beter begrijp dat het soms nodig is om een stapje terug te doen. Er is een periode geweest, volgens mij is het nu anderhalf jaar geleden. Ja, anderhalf jaar geleden. Dat op een gegeven moment mijn lichaam signalen ging geven dat ik veel eerder moe was en minder zin had eigenlijk om de dingen te doen die ik normaal gesproken heel leuk vond om te doen. En gelukkig, omdat ik een beetje in de materie zat, toen al en nu beter, herken ik het wel vrij snel als, dus waar we het net over hadden, je bent te lang te aan geweest, die stressstand is te aangewakkerd. Waardoor je dus nu bepaalde signalen krijgt van je lichaam. En bij mij was het toen dus een gevolg van overtraining. Dus ik had gewoon voor een te lange tijd te intensief voor wat ik op dat moment aankon getraind. Dat betekent niet dat het voor een ander ook intensief zou zijn geweest, maar voor mij was dat het dus blijkbaar wel. Waardoor ik dus eigenlijk op een bepaald stressniveau zat. En toen heb ik, dat ervaar ik denk ik na zo'n 2,5, 3 weken, kwam ik een beetje tot dat inzicht. Dus op zich vrij snel, gelukkig. Soms duurt het veel langer voordat je dat inziet. En toen heb ik dus heel bewust dat trainen, maar ook andere stressoren. Dus om een perfect voorbeeld te noemen. Wij gingen toen wel eens met het team ook. Van ons teamleden heeft een ijsbad in de tuin staan. Gingen we daar ook wel eens in met elkaar. En toen heb ik bewust ook even gekozen van nou, deze sla ik even over. Hoe graag ik het ook wil, hoe leuk ik het ook vind. Omdat het wel weer een stressor is op mijn lichaam. En dan de training in die periode net wat anders gaan aanvliegen. Vaker rustig trainen. Dus ook, denk ook vaker gewoon naar buiten het bos in, wandeling maken, natuur bewegen. Niet eens hartslag omhoog, maar gewoon bewegen. Omdat dat gewoon voor mij op dat moment meer was wat mijn lichaam nodig had. En ik merkte dat die verandering van wat ik wel of niet deed, ook heel snel weer positief effect ging opleveren. En ik er dus eigenlijk heel snel ook weer vanaf was. En ik denk dat dit een beetje het voorstadium is geweest van als ik toen door was gegaan op de manier hoe ik deed, dan ging er misschien wat maanden overheen. En dan had ik misschien wel een punt bereikt waarvan het veel moeilijker was om te herstellen. Dus ja, dat is wel iets wat voor mij een leerpunt is geweest. En waardoor ik gewoon goed blijf inchecken bij oké, maar wat heb ik in deze periode nodig? En ook per seizoen kan het weer anders zijn. Dat is misschien ook belangrijk om te benoemen. In de zomer kan het zijn dat je gewoon veel meer denkt van yes, let's go, weet je wel, energie. En in de winter wat meer denkt van eigenlijk even gewoon rustig aan. Dat is heel normaal. Weet je, de
Oké.
seizoenen sturen jouw lichaam ook. Die geven aan wat je eigenlijk nodig hebt. Dus ook om daar rekening mee te houden is wel belangrijk.
Ja, mooi. Dus in de winter ben ik niet per se lui, want dan trek ik me meestal wat meer in mijn schulpje terug, weet je wel. Dan ga ik meestal wat meer rusten. Ja, ik slaap dan ook langer of zo.
Ja.
En mijn mountainbike die staat dan in de garage, weet je wel, zo'n ding.
Ja. Nee, helemaal niet. Nee, voel je zeker niet zo. Kijk, ik wil niet zeggen vanaf nu dus de winter bedoeld is om de hele dag op de bank Netflix te kijken. Hè? Dat natuurlijk niet. Maar wat je zegt, heel herkenbaar denk ik voor veel mensen. Ja, je staat gewoon niet op met hetzelfde energieniveau als in de zomer. En je bent wel gewoon eerder geneigd om te denken, ik ga lekker op de bank liggen en even rustig aan doen vandaag. Pak een boekje erbij, een kop thee en geniet van het herfstweer. Of ik maak alleen even een rustige wandeling in het bos in plaats van dat ik 2 uur lang ga beuken, weet je wel. Dat is heel normaal. Jouw lichaam reageert ook op de omgeving. Eigenlijk de biologische klok. Dus zeker gehoor aangeven, ja.
Mooi, dank je. En we hebben het veel, Keanu, over buiten zijn, over het daglicht pakken, opslurpen. Natuur, ja, links en rechts, maar natuur mag nog wat meer hier in deze podcast, Gelukskas, aan bod komen. Beweging. En dan denk ik aan het onderwijs, aan de arme kindjes die dag in dag uit uren, uren, uren zitten op die billen.
Ja.
Ja. Dat is toch de wereld op zijn kop?
Ja. Ja, 100% mee eens. Je had het natuurlijk al even over tijdens level 1.
Ja.
Jij hebt er zelf ontzettend veel ervaring mee. Ik bedoel, je hebt voor de groep gestaan. Ik kan alleen maar terugdenken aan de tijd dat ik daar zat en hoe onrustig ik soms werd. Nu kan ik het plaatsen, maar van de hele dag stilzitten. In dezelfde houding op een stoel. En dan was je blij dat je pauze had. Maar ja, voor je het wist, was die pauze weer voorbij. Dan moest je weer naar binnen, moest je weer de hele tijd stilzitten. Kijk, ik denk dat het ene kind daar misschien wat beter mee om kan gaan dan het andere kind. Maar in zijn algemeenheid is het voor niemand goed. Kijk nu ook naar ons als volwassenen.
Ja.
We kunnen niet zo lang stilzitten en denken dat we in staat zijn om te focussen of prestaties te leveren of überhaupt fit en vitaal door het leven te komen. Bij ouderen zeggen we, zit niet te lang stil, wissel van werkhouding. Maar kids, daar vragen we van. Kinderen die nog meer energie hebben, die de energie kwijt moeten om heel de dag stil te zitten. Ja, is te gek voor woorden als je mij vraagt. Hoe kunnen we dat veranderen? Denk ik, hele moeilijke vraag, maar een belangrijke vraag. Dat is lastig. Dat is namelijk zo ingebakken al zo lang in het schoolsysteem dat we hebben. Maar ik denk waar het begint is het goede voorbeeld geven. Dus degene die voor de groep staat. En dat gaat verder dan alleen in beweging komen. Maar als we de kinderen op jonge leeftijd al willen leren wat gezond is, denk ik, als we het dan hebben over gezondheid, dan moet degene die voor de groep staat ook wel het goede voorbeeld kunnen geven. En als dat niet gebeurt, dan kunnen we heel veel dingen vertellen aan kinderen. Dingen die ze zouden moeten weten of dingen zouden moeten doen. Maar als zij iets anders zien, ja, dan gaat het natuurlijk niet stroken in het brein van een kind. Zeker in die fase van het leven. Dus ik denk dat het daar begint. Daarom vind ik het ook heel mooi, dat vertelde ik ook vorig jaar aan jou, als wij mogen samenwerken met onderwijs. Want ik ga heel erg aan op met docenten werken, met juffen en meesters werken, omdat ik denk dat het daar begint. Daar moeten we verandering teweeg brengen. Die moeten ook het goede voorbeeld geven. En uiteindelijk, dat zien we bij kinderen ook, als je een ouder bent met kinderen, wat jij doet, kinderen gaan volgen, kinderen gaan gedrag kopiëren. Dus als jij tijdens een dag wat vaker gaat staan en je gaat een energizer doen als je voor de groep staat en je denkt, ook al maak je iets heel speels van, maar je zegt tegen de kinderen van, hé, we gaan even lekker staan, lekker in beweging komen. Eentje die ik zelf vaak doe, binnen 30 seconden geef zoveel mogelijk andere kinderen high fives. Weet je wel, laat ze maar even lekker rennen door de klas, even 30 seconden energie kwijt. Nou, ga dan weer eventjes lekker zitten. Of zorg ervoor dat ze kunnen wisselen van werkhouding. De ene helft van de klas mag op een kussentje zitten en de andere zit op een stoel. En dan na een bepaalde tijd wissel je weer. Zo laat je een beweging zijn. Maar ja, je moet wel zelf het voorbeeld geven van die kinderen, die weten niet hoe het in elkaar zit. Dus je moet wel dat met ze doen. Dus ik denk dat het daar begint, bij de juffen, meesters, bij de docenten die voor de groep staan. Wat kunnen zij doen om die kinderen een bepaald gedrag te laten kopiëren?
Ja, mooi. Zie je dat ook al meer gebeuren dan? Want je zegt, hè, ik mag wel met leerkrachten ook, ja, die mag wat leren links en rechts. Dat daar een bepaalde langzame vooruitgang is of nog helemaal niet?
Vind ik moeilijk te zeggen, omdat ik zelf nog niet zo lang met ze samenwerk. Ik vind het in ieder geval heel mooi dat we met ze kunnen samenwerken. En ik zie ook de scholen met wie wij nu in contact zijn om een bepaalde trainingen voor te verzorgen. Die zijn ook heel, weet je, die willen aanpakken. Die zien hier ook echt de positiviteit in. Dus dat geeft mij veel hoop. Ik weet niet hoe het bijvoorbeeld 5 jaar geleden was. Dus ik kan moeilijk zeggen welke kant op beweegt. Maar wat ik wel heel erg zie is ook bij zij die wel heel erg gemotiveerd zijn. Ze voelen zich wel een beetje bekneld. Want aan de andere kant, dit kost natuurlijk tijd en geld om hiermee aan de slag te gaan. Maar aan de andere kant neemt de werkdruk toe en ontstaat ook een arbeidstekort op bij mensen die voor de klas staan. Dus ze voelen zich ook een beetje bekneld in de situatie van we willen wel, maar we kunnen ook niet te veel doen nu, want we hebben die mogelijkheden niet. Dus ja, ik denk dat daarin ook, als we kijken naar de huidige situatie in het onderwijs, dat er ook van bovenaf, dus dan heb ik het echt over ja, politiek in dit geval, bepaalde keuzes gemaakt moeten worden die meer ruimte bieden in het onderwijs om hiermee aan de slag te gaan.
Ja. Denk je dat de noodzaak bij de politieke figuren hoog genoeg wordt geacht, zeg maar?
Ik weet het niet. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik volg ze niet op de voet. Dus ik weet het niet precies. Ik denk het wel. Volgens mij is het geluid vanuit het onderwijs wel stevig genoeg om aan te geven dat er wat moet veranderen. Maar ik durf niet met zekerheid te zeggen. Ik hoop het in ieder geval wel. En als het niet zo is, hoop ik dat iedereen die in het onderwijs werkt, ja, dat geluid laat horen. Tenminste, van wat ik zie, is het gewoon keihard nodig. Ja. En als ik kijk waar we naartoe bewegen als maatschappij, als land, oog op de toekomst, denk ik dat het alleen maar belangrijker wordt. Met wat je in het begin ook aanhaalde, mensen worden jonger ziek. Ja, hoe kunnen we dat voorkomen? Ja, dat begint eigenlijk al heel jong. Dus daarom zie ik het onderwijs als zo'n belangrijke factor om aan mee aan de slag te gaan. Daar kunnen we veel verschil maken.
En Keanu, denk je dan dat de manier van nu, hè, dus toch veel uren zitten, luisteren, veel rekenen, taal, de oldschool dingen van vroeger die wij ook geleerd hebben, zijn nog niet echt veranderd? Ja, misschien wat andere methodes van. Waar zou er nog meer op mogen worden ingestoken, ingezoomd? Als je kijkt naar het onderwijs. Hè, zijn er misschien vakken die jij, als je er iets meer over zou mogen zeggen, zijn er bijvoorbeeld vakken die jij zou toevoegen?
Ja, zeker, zeker, ja. Iets met gezondheid en in welk jasje het dan gegoten moet worden, dat weet ik niet precies. Daarvoor is denk ik ook goed om te kijken naar hoe komt iets bij een kind binnen en wat is daar dan de meest effectieve methode. Maar absoluut meer met gezondheid, meer met natuur. Dus ik zit zelf te denken aan het stukje ook leren over hoe iets groeit en daar zelf een aandeel in hebben. En dus begrijpen wat je in je mond stopt. In plaats van ik eet het een pakje en een zakje. En ja, ik heb eigenlijk geen idee waar het vandaan komt. Daar een stukje in, dus een stukje met voeding. Maar ook misschien iets meer met het lichaam. Hoe werkt mijn eigen lichaam zelf, maar dan natuurlijk op een speelse manier. En ook nog meer op verbinding, op met elkaar zijn. En omdat als ik terugdenk aan mijn basisschooltijd en ook mijn middelbare schooltijd, ik geloof er absoluut in dat de dingen die ik toen heb geleerd, ook al ben ik misschien daar nu niet bewust van, een bijdrage aan mijn situatie nu hebben geleverd. Misschien meer dan ik nu denk. Maar ik denk dat ook bepaalde dingen anders kunnen en misschien zelfs een beetje achterhaald zijn. Het systeem is eigenlijk al heel lang hetzelfde. En dat we wat meer kunnen focussen op aspecten die in het leven sowieso terug gaan komen. Nou, dus eentje heb ik genoemd, gezondheid. Tweede is verbinden met elkaar. Hoe verbind je eigenlijk met elkaar? Wat is daar belangrijk? Hoe verbind je ook met jezelf? Dat is denk ik een belangrijk aspect. Dus ook een stukje vertragen. Op sommige scholen doen ze dat trouwens ook al. Samen met de kinderen vertragen, dus echt over een ademmomentje, weet je wel. Dat soort dingen denk ik dat die heel waardevol zijn. Zodat ze uiteindelijk ook hun emoties beter kunnen herkennen en reguleren. En als derde denk ik, dat staat misschien een beetje los van gezondheid. Maar wel belangrijk, ook een stukje over financieel. Dus finance, hoe ga ik daarmee om? Omdat ik denk, nou, het is ook in lijn met gezondheid. Hoe zorg je ervoor dat mensen uiteindelijk in staat zijn om hun eigen financiën stressvrij te kunnen beheren? En er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Maar om daar wel meer te leren.
En ondernemerschap dan?
Ja, precies. In lijn daarmee dus inderdaad ondernemerschap. En volgens mij kun je dat op scholen ook wel kiezen als minor. Uiteindelijk. Maar ja, misschien op een kinderlijke wijze al vanaf jongs af aan iets mee doen.
Ja, ik zei laatst nog in een andere podcast dat we eigenlijk worden opgeleid tot werknemers en niet tot ondernemers. Dus dat is ook een interessante natuurlijk. En het stukje sociaal-emotionele ontwikkeling op scholen, hoe ik het de afgelopen jaren heb ervaren, is het eerste vak dat wordt geskipt. Ja, van, oh ja, ja, we moeten eigenlijk nog opdracht 2 en 3 van rekenen afmaken. Ah, dan skippen we dit belangrijkste vak eigenlijk. Skippen wij.
Ja, serieus?
Ja, serieus. Ja. En dat is ook maar vaak een half uurtje per week dat er echt bewust op wordt lesgegeven eigenlijk. Dus hoe zie jij dat? Het stukje, het thema's als geluk, als inderdaad verbinding. Ja, hoe?
Ja, ja het verbaast me een beetje. Maar gaf je nou aan dat stel dat het niet wordt geskipt, dan is het überhaupt maar 30 minuten per week dat er bijvoorbeeld aandacht aan wordt besteed?
Ja.
Ja, dat.
Ja, echt, het is natuurlijk hoe ik het deed als juf, door de hele, het hele de regels, het hele systeem, het hele vakkenpakket heen. Maar een stukje bewustwording was zo klein, was maar 30 minuten per week. Inderdaad, ja.
Ja. Ja, ik vind dat, dat verbaast mij enorm dat het überhaupt zo kort erin in voorkwam. En ik vind het echt zonde dat dat als eerste wordt geskipt. Ergens verbaast het me ook weer niet als ik er nu over nadenk. En dat zit hem in het feit dat als we kijken naar hoe de maatschappij nu is ingericht, maar wij ook als volwassenen, zijn ook weinig bezig met een stukje zingeving, bij jezelf inchecken, waar word ik gelukkig van? Doe ik dat ook? Kan ik misschien iets veranderen om daar dichterbij te komen? Want we zijn dus constant bezig met gaan, 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 gaan. Ik denk dat het dus ook voor heel veel mensen die voor de klas staan, niet per se een prio is. Want daar zijn ze misschien zelf ook al minder mee bezig. Dus dan zien ze misschien de ernst ervan ook minder in. Dus dan is dat een thema wat je misschien eerder skipt. Dus ook wel een klein beetje traditie, denk ik, vanuit vroeger. Dit zijn gewoon de vakken die we moeten doen. Dus die volgen we ook op. Maar ik denk dat het enorm zonde is, omdat als we het dus hebben over dat stukje zingeving, vitaal zijn, energie die in je lijf zitten, dan heeft dat ook allemaal te maken met doen wat je leuk vindt. En dus weten wat je leuk vindt, want anders kun je niet doen wat je leuk vindt. Daarvoor moet je naar binnen kunnen keren en kunnen inchecken bij jezelf. En natuurlijk is het niet zo dat wat je als kind basisschool leuk vindt, dat je dat de rest van je leven gaat doen, of dat je dat alleen nog maar zou moeten doen. Je moet ook andere dingen doen die je als kind misschien niet leuk vindt. Dus dat snap ik ook heel erg. Maar dat stukje sociaal met een ander verbinden, maar ook met jezelf verbinden, dat is key voor alles wat je de rest van je leven gaat doen. Dus ik vind het enorm zonde om te horen dat dat dan als eerste wordt geskipt. Ik denk dat dat juist extra belangrijk is om in de fase van ontwikkeling van een kind aandacht aan te besteden.
En ook meer op de kracht in te zetten van kijk eens wat je wel kunt. Want het is zo dat op de meeste scholen die ik heb mogen meemaken, zeg maar, zijn heel erg resultaatgericht. Dus kinderen van 4 jaar moeten al scoren, scoren, scoren. Ja, en dan krijg je al meteen belemmerende overtuigingen ook vanuit het onderwijs mee. Ah, ik ben niet goed genoeg. Pietje zegt tegen Jantje, je tekening is niet mooi. Ja, er gebeurt zoveel.
Ja.
Dus eigenlijk over dat lichtje dat je als kindje bent, en zo jong, komen meteen allemaal van die lampenkapjes heen, of hoe je het wilt formuleren. Allerlei
Ja.
overtuigingen die uiteindelijk je ook gaan vormen en die je tegenhouden om je volledige potentieel eruit te laten knallen.
Ja, zonde is dat. Heb jij met jouw ervaring zeg maar manieren gevonden om, ondanks dat dit zo werkt, daar toch mee om te gaan voor de kinderen die dus hier tegenaan lopen, dus hoe je ze daar een beetje kan begeleiden.
Ja, hier loopt iedereen tegenaan. Ook, dus ik ben nu coach voor de jongste die coach is 18. Ja, er zijn manieren om dit aan te pakken, zeker. En ik heb ook heel erg al in mijn hoofd, vooral in mijn hoofd, de manier hoe het onderwijs vormgegeven zou kunnen worden. Maar dat is een pittige. Ja.
Wat zie je zeg maar voor je als je dat zo zou kunnen delen?
Hoe ik het voor me zie.
Ja.
Ja, dan gaat het oude systeem helemaal op de schop. En dan gaan we meer leven, zeker meer buiten leven. Vanuit hoe het nu nog, hoe kan ik het uitleggen? Vanuit het potentieel van dat alles goed is zoals het is. Dat jij oké bent zoals je bent. En dat je niet hoeft te scoren. Met name dat gewoon helemaal van de baan. En dan kijken van, hé, wat wil je graag ontwikkelen? Want kinderen weten het verdomd goed, Keanu. Dat is echt, hè, we willen ze van alles vertellen. Maar kinderen zijn zo ontzettend wijs. Vanuit dat stuk het opnieuw gaan opbouwen. En ik denk sowieso, mijn vriend zegt vaker dat ik een Disney-mentaliteit heb. Ik ben echt een dromer. Ik ben echt een enorme dromer. Maar het juist gaan opbouwen vanuit die verbinding, vanuit ja, connectie met de natuur. De simpelheid van het leven. En daarin mogelijkheden creëren, dat de talenten van ieder ontwikkeld kunnen worden. Zeg maar, ja goed, dan kan ik nog heel erg op deep diven, alle praktische voorbeelden benoemen. Maar als we daar terug zouden kunnen keren, de simpelheid, de basis. De connectie met elkaar, met de natuur, denk ik dat wij vanuit liefde een heel stuk verder kunnen komen. En ik denk ook dat wij hier naar terug moeten uiteindelijk met de hele wereld op deze hele planeet Aarde, want anders gaat de Aarde naar de kloten.
Ja, mooi om te horen dat je ook al zo'n visie hebt hoe het eruit zou moeten zien voor de toekomst. Dat biedt hoop, denk ik.
Filosofisch, hè?
Ja, in ieder geval mooi die stip op de horizon waar je naartoe kan werken, toch?
Ja.
Uiteindelijk is dat het belangrijkste.
Ja, een tijd geleden heb ik wel met de gemeenten ja, een tijdje samengewerkt. En toen heb ik het geprobeerd zo simpel mogelijk te maken. Dus bepaalde dingetjes aan te passen, een soort van methode ontwikkeld. En dat was voor die hoge piefjes toen nog te ver van hun bedshow. Dus het moet echt nog meer die. Ja, hoe zeg ik dat? Het nog simpeler maken.
Ja.
En als ik al zo groot denk, dan moet ik nog eens 100 stappen terug.
Ja. Om het haalbaar te maken dat ze de ernst van in gaan zien en aan de slag willen.
Ja.
Ja.
Zijn echt die allerkleinste stapjes, daar heb je het ook al vaker over gehad in deze gelukskast, die verandering gaan teweeg gaan brengen.
Ja, ik denk dat je dat mooi zegt, dat het hierin ook geldt, eigenlijk altijd. Het is goed om die stip daar te hebben, maar hoe ik daar gekomen is met hele kleine stapjes. Zeker wanneer je andere mensen mee moet krijgen
Ja.
die je nodig hebt, zodat ze over tijd gaan inzien dat dit de manier is om het te doen.
Juist, juist.
Mooi.
En deze gesprekken die dragen hier een grote steen aan bij, zal ik het zo zeggen.
Heel mooi, ik ben blij dat ik dan te gast mag zijn.
Ja, ik vind het ook heel mooi dat je tijd hebt vrijgemaakt. En Ja, een hele hoop kennis die je met ons deelt, ook ervaringen. Ja, mooi dat jij hier bent.
Thanks nogmaals.
Kian, soms ga ik ook wel filosofisch. Mooi dat jij op deze planeet Aarde bent, weet je wel. Ik kan wel, ja. Iedereen heeft hier een bepaalde missie, denk ik.
Ja,
Ja. Wat is jouw
absoluut.
missie? Wat is jouw missie?
Mijn missie is om de mensen met wie ik in contact kom te inspireren om gezonder te leven, bewuster te leven en daarmee hun eigen gezondheid zo optimaal mogelijk te maken om zo lang mogelijk te kunnen doen wat ze graag willen doen in het leven. En daarmee kom ik dus een beetje terug op dat gezond en energiek oud worden. Dus in plaats van dat we 80 worden en afhankelijk zijn van ontzettend veel pilletjes of hulp van anderen en dus eigenlijk niet meer alles kunnen doen zoals we dat zouden willen, wil ik mensen helpen om dat wel te kunnen door bewust en gezond te kunnen leven. Dat is mijn missie, dat is waarvoor ik iedere dag naast mijn bed sta.
Wauw, mooi. En ook mooi dat jij dit zo helder hebt voor jezelf.
Ja, heb ik de afgelopen jaren voor kunnen gebruiken om dat te
Ja,
formuleren.
klasse. Hey, je bent hier in de gelukskast en ik denk, als ik naar de tijd kijk, dan hebben wij al een uur te pakken. Dus het gaat heel snel.
Mooi. Ja.
Even kijken naar een aantal punten die ik heb genoteerd. Ja, nog even een soort van samenvattingje, omdat we het net over ook kinderen en onderwijs hebben gehad. Hoe kunnen mensen van kind af aan ja, die gezondheid optimaliseren? Back to the basic, misschien een soort samenvattingje geven.
Ja, vanaf kind af aan. Ja, back to the basics, maar ik vind het wel belangrijk om daarin te benoemen. Dus vanaf kind af aan, want kinderen die zijn, waar je het zelf eigenlijk super slim, maar die kunnen daarin wel ook een goed voorbeeld gebruiken. Dus ik zou eigenlijk willen beginnen met ouders die het goede voorbeeld geven aan hun kinderen, zodat kinderen dat gedrag gaan kopiëren. En daarin absoluut back to the basics. Hou het simpel, keep it simple. Ook alle nieuwe tools en gadgets en biohacks is top als je al de basis hebt geoptimaliseerd. Maar niet daarmee beginnen. Dat is echt het topje van de ijsberg. Dus de basis optimaliseren, dat betekent leef zoveel mogelijk in lijn met de natuur, met buiten. Dat betekent ook echt in de natuur zijn, naar buiten zijn, in beweging komen. Zoveel mogelijk natuurlijke producten eten. En zoveel mogelijk als je kijkt naar slaap, meeleven met het ritme van buiten. Is het donker, dan zou je niet te intensief meer bezig moeten zijn in je voorbereidende nacht. Wordt het licht, dan lekker naar buiten, energiek bezig zijn. En af en toe vertragen. Die wil ik nog aan toevoegen. Vertragen. Niet alleen maar bezig zijn met gaan, gaan, gaan. Vertragen. Als in letterlijk. Dus niet te hard rollen. Maar ook eventjes hierboven. Adem momentje. Voel even bij jezelf. Waar sta ik nu? En hoe voel ik me daarbij? Om vanuit daar bepaalde bewuste keuzes te maken. Dus dat is denk ik de basis die ik zo belangrijk vind. Om uiteindelijk fit en energiek oud te kunnen worden.
Dat heb jij prachtig samengevat.
Mooi, mooi.
Thanks, dank je. Kian, zijn er nog dingen die je graag kwijt wilt hier in de gelukskast?
Nou ja, voor de luisteraar, weet je, als je iets hebt gehoord of je denkt dat is tof, of je hebt meerdere dingen gehoord, begin klein. Zoals we in dit gesprek vaker hebben genoemd, begin klein. Dan maak je het haalbaar voor jezelf. Niet alles in één keer willen doen. En naar jou in many thanks voor deze uitnodiging. Ik vind het mooi dat je op deze manier, ja, eigenlijk richting je doel probeert te werken en ook andere mensen wil inspireren om ook met meer geluk, energie, positiviteit door het leven te gaan. Dus keep it up, dat ook naar jou toe.
Ah, lief, dankjewel. Dan ja, wil ik nog de vraag stellen: ben jij ergens actief op de socials dat mensen jou kunnen volgen of mensen misschien nog een keertje een berichtje kunnen sturen of whatever?
Ja, ik ben op LinkedIn vooral actief.
LinkedIn, dat is misschien ook wel eens een goed platform om. Zag je dan inderdaad, een tijdje terug heb ik daar een post van jou geliked. Hey. Ik kom zelden op LinkedIn.
Ja, over dit soort thema's deel ik daar het meeste.
Ja? Piano
LinkedIn.
gewoon, piano
Ja,
kennen.
Jano Shin inderdaad.
Shin, Shin.
Ja. En ik zit ook op Insta, maar ik moet zeggen dat ik daar wat minder actief ben. Daar deel ik af en toe wel eens iets over leefstijlgezondheid, maar ik ben niet super actief daar op dit gebied in ieder geval.
Oké. Nou, dan ga ik
Nee.
dat in de show notes erbij zetten, zoals dat zo cool klinkt. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Blijf jij nog heel eventjes hangen, Keanu? Dan ga ik me
Yes.
afsluiten voor de mensen. Alle kijkers, alle luisteraars, dank jullie wel voor jullie luisterend oor. En hopelijk ga je hiermee aan de slag met deze mooie tips, tools van Keanu. Dank je wel en tot de volgende. Stop.